is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 111, de eerste twee versen. Psalm 111, vers 1, looft halleluja, looft de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. De eerste twee versen van Psalm 111. Van de naam van God, maar ook onze plicht om zijn naam te eren. Over diezelfde naam zingen wij straks uit Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Voorafgaand stellen wij ons onder de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen wij dus Psalm 52, vers 7. Daarna zal uit de Bijbel worden gelezen uit Exodus 33... vanaf het eerste vers en dan tot en met vers 34, vers 8. Aansluitend lezen we uit Leviticus 24, de versen 10 tot en met 16. Ook dat gaat over Gods naam. Dus eerst de wet des Heren, daarna Psalm 52 vers 7 en dan de schriftlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Lezen Exodus hoofdstuk 33 vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 34 vers 8 en daarna Leviticus 24 vanaf vers 10 tot en met 16. Voorts sprak de Heere tot Mozes, ga heen, trek op van hier gij en het volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, naar het land dat ik, Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, zeggende, uw zaad zal ik het geven. En ik zal een engel voor uw aangezicht zenden, en ik zal uitdrijven de Kanaanieten, de Amorieten en de Hetieten, en de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Naar het land dat van melk en honing is vloeiende, want ik zal in het midden van u niet optrekken, want gij zijt een hardnekkig volk, dat ik u op deze weg niet verteren. Toen het volk dit kwade woord hoorde, zo droegen zij leed, en niemand van hen deed zijn versiersel aan zich. En de Heere had tot Mozes gezegd, zeg tot de kinderen Israëls, gij zijt een hardnekkig volk. In 1 ogenblik zou ik in het midden van uw lieden optrekken en zou u vernielen. Doch nu, leg uw sieraad van u af en ik zal weten wat ik u doen zal. De kinderen Israëls dan beroofden zichzelf van hun versierselen ver van de berg Horeb. En Mozes nam de tent en spande ze zich buiten het leger, van het leger afwijkende. En hij noemde ze de tent der samenkomst. En het geschiedde dat al wie de Heere zocht, uitging tot de tent der samenkomst die buiten het leger was. En het geschiedde, wanneer Mozes uitging naar de tent, stond al het volk op en een ieder stelde zich aan de deur van zijn tent. En ze zagen Mozes na, totdat hij ter tente ingegaan was. En het geschiedde, als Mozes ter tente ingegaan was, zo kwam de wolkkolom nederwaarts en stond in de deur der tent en hij sprak met Mozes. Als al het volk de wolkkolom zag staan in de deur der tent, zo stond al het volk op en zij bogen zich een ieder in de deur van zijn tent. En de Heere sprak tot Mozes aangezicht aan aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij weder tot het leger. Doch zijn dienaar, Jozua, de zoon van Nun, de jongeling, week niet uit het midden van de tent. En Mozes zeide tot de Heere, zie, gij zegt tot mij, voer dit volk op, maar gij laat mij niet weten wien gij met mij zult zenden, daar gij gezegd hebt, ik ken u bij name en ook, gij hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, ik bidde, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat mij nu uw weg weten, en ik zal u kennen, opdat ik genade vinden in uw ogen. En zie aan, dat deze natie uw volk is. Hij dan zeide, zou mijn aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen? Toen zeide hij tot hem, indien uw aangezicht niet medegaan zal, zo doe ons van hier niet optrekken. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat, alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is? Toen zeide de Heere tot Mozes, ook dezezelfde zaak die gij gesproken hebt, zal ik doen, terwijl gij genade gevonden hebt in mijn ogen, en ik zal u bij name, en ik u bij name ken. Toen zeide hij, toon mij nu uw heerlijkheid. Doch hij zeide, ik zal al mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan, en zal de naam des Heeren uitroepen voor uw aangezicht. Maar ik zal genadig zijn, wien ik zal genadig zijn, en ik zal mij ontfermen, wien ik mij zal ontfermen. Hij zeide verder, gij zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. De Heere zeide verder, zie, er is een plaats bij mij, daar zult gij u op de steenrots stellen. En het zal geschieden, wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u in een kloof der steenrots zetten, en ik zal u met mijn hand overdekken, totdat ik zal voorbij gegaan zijn. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Toen zeide de Heere tot Mozes, hou u twee stenen tafelen gelijk de eerste waren. Zo zal ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden die op de eerste tafelen geweest zijn, die gij gebroken hebt. En wees bereid tegen de morgenstond, dat gij in de morgenstond op de berg Sinaï klim, en stel u al daar voor mij op de berg op de top des bergs. En niemand zal met u opklimmen, dat er ook niemand gezien worden op de ganse berg. Ook het kleine vee, nog runderen, zullen tegenover deze berg weiden. Toen hield hij twee stenen tafelen, gelijk de eerste. En Mozes stond des morgens vroeg op, en klom op de berg Sinaï, gelijk als hem de Heere geboden had. En hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk, en stelde zich al daar bij hem. En hij riep uit de naam des Heeren. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij, Heere, Heere God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen, aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en in het vierde lid. Mozes nu haastte zich en neigde het hoofd ter aarde en hij boog zich. Dan lezen wij verder in Leviticus en daarvan hoofdstuk 24, de versen 10 tot en met 16. En er ging de zoon eener Israëlitische vrouw uit, die in het midden der kinderen Israëls de zoon van een Egyptisch man was. En de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitisch man twisten in het leger. Toen lasterde de zoon der Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Daarom brachten zij hem tot Mozes. De naam nu zijner moeder was Selomiet, de dochter van Dibri van de stam van Dan. En zij legden hem in de gevangenis, opdat hun naar de mond des Heeren verklaring geschieden zou. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, breng de vloek eruit tot buiten het leger, en allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen Israëls zult gij spreken, zeggende, en ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heeren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn, gelijk de inboorling. Als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden.
We gaan verder zingen uit Psalm 111. Ook weer over Gods naam en zijn daden, de versen 3 tot en met 6. Psalm 111, vers 3. Hij maakte hij die heerlijk is. Zijn wonderen een gedachtenis. Psalm 111, de versen 3 tot en met 6. Ondertussen wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Bij de behandeling van de Heidelbergse catechismus toegekomen aan zondag 36. Laten we die zondag eerst met elkaar lezen. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam van God niet lasteren noch misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke verschrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam van God anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat hij van ons oprecht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo grote zonde, Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertoornt die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Ja, gewis, dat betekent zeker, want er is geen groter zonde, nog die God meer vertoornt dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Het thema voor de preek is, en u hoort dat dat een citaat is uit de berijmde 10 geboden, misbruikt geenszins de naam des Heren. 2 aandachtspunten. Als eerste letten wij op de inhoud van het derde gebod, vraag en antwoord 99. En in de tweede plaats de waarschuwing van het derde gebod, dat zijn vraag en antwoord 100. Dus 2 aandachtspunten, de inhoud van het derde gebod en de waarschuwing van het derde gebod. Voordat we verder gaan, eerst de letter van het gebod, zoals we dat vinden in Exodus 20, vers 7. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. In dit gebod gaat het om de naam van de Heere. En dat is niet zomaar een toevallige aanduiding. Want in de Bijbel, en dat geldt zeker voor de Heere God, hebben namen een betekenis. Dat was vroeger ook zo met de mensen in de Bijbel. Samuel betekent bijvoorbeeld van de Heere gebeden. Juda betekent lover van God. Micha betekent wie is aan God gelijk. Wij hebben ook een naam. Als je de naam van je broertje roept, dan weet je dat hij kijkt en niemand anders. Want je roept zijn naam. Maar nu gaat het om de naam van de Heere. Je broertje of zusje kan je zien. Maar de Heere, die kunnen we niet zien, maar hij is er wel. Hij is God en niemand meer dan Hij. Je kan de Heere niet zien, maar hij heeft ons wel zijn naam verteld. Waarom? Waarom eigenlijk? Niet om een verschil te maken tussen Hem en andere goden, want er is maar één Heere. Er is maar één God. Maar door de naam van de Heere kunnen en mogen we Hem leren kennen. En kunnen en mogen wij hem aanroepen. En zijn naam, de naam van de Heere, zegt wie hij is. We zeggen, zijn naam, dat is zijn wezen, dat is hij zelf. Het betekent, zo is God. Maar dat betekent ook dat als je zijn naam beledigt, je de Heere zelf beledigt. Heere met 5 hoofdletters is de allergrootste naam van de Heere. Die naam heeft de Heere voor het eerst aan Mozes uitgelegd. Die naam betekent, ik ben die ik ben. Dat hoor je aan het begin van een kerkdienst als er een dominee is. Die is en die was en die komen zal. Dat betekent, ik ben altijd geweest en ik ben er nu en ik blijf ook altijd. En ik denk getrouw aan mijn verbond. Die grootste naam, jongens en meisjes, de verbondsnaam van de Heere, die staat met waterdruppels van de doop op je voorhoofd geschreven. De naam des Heeren. Je bent naar zijn naam genoemd. En nu zegt de Heere in Exodus 20 in de wet, die naam mag je niet ijdel gebruiken. Letterlijk staat er, die mag u niet tot ijdelheid opheffen. Je mag die naam dus niet zomaar, niet zinloos op je lippen nemen. Gods naam mogen wij niet doelloos gebruiken, maar alleen tot het doel waarvoor de Heere zijn naam bekendgemaakt heeft. Want er staat bij, de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Niet onschuldig, dat is een uitdrukking die de zaak des te meer benadrukt. Je kunt het vergelijken met wat we kinderen wel eens horen zeggen. Jongetje, als je dat zegt, dan ben je nog niet jarig. Dat betekent, dan staat je echt iets te wachten, dan heb je echt een probleem. Welk probleem dan? Dat lazen we uit Leviticus 24. Wie de naam des Heeren gelasterd zal hebben, zal zeker gedood worden. Het geeft iets aan van de zwaarte, van de ernst van het derde gebod. En nu gaan we samen kijken naar vraag en antwoord 99. De eerste gedachte, de inhoud van het derde gebod. Meisjes, jongens, als je goed leest, dan kom je in antwoord 99 een paar kernwoorden tegen. En die gaan we met elkaar bekijken. Het eerste kernwoord is vloeken. Je kan ook zeggen dat is misbruiken of verkeerd gebruiken van de naam van de Heere. Je zegt misschien, nou ja, gelukkig zijn wij zo niet. Wij vloeken niet, thuis niet en op school niet, nergens. Nou, gelukkig niet. Niet met grote vloeken, maar het kan ook anders. Een paar voorbeelden. Je kan, en dat is ook vloeken, de naam van de Heere afkorten, dan zeg je het niet helemaal als een vloek, maar half. Jezus. Maar het laatste stukje laat je weg. En dan zeg je er tje achteraan en dan klinkt het misschien ook nog wel leuk en grappig. Goh. Tch. Maar de laatste letter laat je weg. Moet je echt de naam van de Heere gebruiken om verbazing en schrik en onvrede te uiten? Meng je de naam van je vader of moeder of een stuk van die naam door je verhalen? Nee, zeg je, dat is niet aardig, dat is een belediging. Nou dan. Vloeken kan ook bijvoorbeeld door woorden van de Heere als grap aan te halen. Door bijbelteksten te gebruiken, niet waarvoor ze bedoeld zijn, maar om mensen aan het lachen te krijgen of om zelf leuk te zijn. Vloeken, het eerste kernwoord. Het tweede kernwoord is lasteren. Dat wil zeggen, iemands goede naam expres proberen naar beneden te halen. Dat gebeurde ooit in Israël. Toen was het volk op weg door de woestijn naar Kanaan. Het gebeurde in een ruzie tussen twee mannen. Van een van die mannen staat in Leviticus 24, toen lasterde de zoon van de Israëlitische vrouw, een van die mannen dus, uitdrukkelijk de naam en vloekte. Letterlijk staat er in het Hebreeuws, hij doorpriemde de naam, hij stak in die naam. Er ging een golf van schrik en ontzetting door het leger. Dit was nog nooit gebeurd. Ondertussen voelen we hoe gewend wij geraakt zijn aan het misbruik van de naam van de Heer. Hier in het leger van Israël ligt beslag van de heiligheid van de naam van de Heer. Het gebeurde toen Israël op reis was naar Kanaan. Later was het de reus Goliath, die 40 dagen lang, 2 keer per dag, de naam van de Heere lasterde en vloekte. En weer later was er Rabsaké, de Assyriër, die de naam van de Heere lasterde toen hij zei tegen het volk van Israël, jullie God is heus niet machtig genoeg om jullie te redden van mijn koning. Lasteren is openlijk beledigen en de straf daarop is zwaar. De ruziemakende man in de woestijn werd gestenigd. En in het leger van de Assyriërs doodde de Heere 185.000 mannen. En nog weer veel later was er in de Bijbel een man die terugkeek op zijn leven en zei: vroeger was ik ook een godslasteraar en een vloeker. Het is de apostel Paulus. En hij schrijft 20 jaar na zijn bekering aan Timotheus: ik was vroeger een godslasteraar. Ooit had ik een tong van de Heere gekregen om zijn naam groot te maken, maar door eigen schuld ben ik die tong als het ware kwijtgeraakt. Ik ben door eigen schuld een godslasteraar geworden. En dat is wel bijzonder, gemeente, want je weet, Paulus, nou dat was vroeger, echt een hele nette man, een fariseer zelfs. Hij heeft vast nooit gevloekt. Maar toch? Ja, blijkbaar toch wel. Blijkbaar kan dat. Dat je in de kerk zit en meeleeft en meedoet, maar toch de naam van de Heere niet gebruikt zoals de Heere het bedoeld heeft. Toch de naam van de Heere lastert. Dus goed blijven luisteren, gemeente. Dit gaat echt niet alleen over mensen buiten de kerk, dit gaat over jou en over mij. Vloeken, de naam van de Heere misbruiken, dat kun je heel grof doen. Maar het kan ook minder opvallend, zodat de mensen er niet zo van schrikken zoals in Israël destijds. De dominee preekt. Hij spreekt de woorden des Heeren. Maar je luistert niet. Dat is geen belediging van de dominee. Dat is pure belediging van de Heere. Van de naam van de Heere. De gemeente zingt, maar je houdt je kaken stijf op elkaar, mij niet gezien. Dat is een belediging van de Heere, het is een belediging van zijn naam, als je weigert zijn lof te zingen. Er wordt thuis aan tafel of op de catechisatie uit de Bijbel gelezen of gebeden, maar je doet niet mee. Dat is een belediging van de Heere, van zijn naam, van de naam van de Heilige God. Vloeken, dat was het eerste kernwoord. Lasteren, het tweede kernwoord. Maar nu nog iets. Want het derde wat de catechismus noemt is stilzwijgen en toekijken. Je kan en mag denken aan iemand die vloekt die de naam van de Heere beledigt. Als je de Heere lief hebt, dan doet dat pijn van binnen. Je denkt, dit is niet goed. Dit mag niet. Dit beledigt mijn God. Probeer er iets van te zeggen en bid om de hulp van de Heere, dat Hij je de woorden geeft om er wat van te zeggen, zodat het stopt. En voorzichtig, zodat de Heere niet nog meer beledigd wordt. En tegelijkertijd proberen om dat niet het enige te laten zijn. Want de positieve kant is, spreek goed van de Heere. Vroeger, in de tijd dat de catechismus geschreven werd, wist iedereen wel wat vloeken was. En nu weten veel mensen dat eigenlijk helemaal niet meer is. Ze weten niet wie God is. En ze weten niet wat vloeken is. Dus als je in je studie of op je werk alleen maar reageert op vloeken, dat moet je doen. Maar als je dat alleen maar doet, dan mis je, om zo te zeggen, veel kansen en gelegenheden. Vertel op gunstige momenten, want de Bijbel zegt, het hart van de wijze kent tijd en wijze. Het hart van wie verstandig is, weet de goede manier en het juiste moment. Vertel op gunstige momenten wie God is en wat God en zijn dienst voor jou betekenen. Dat is de naam van de Heere op een goede manier op je lippen nemen. Niet stilzwijgen als de naam van de Heere gelasterd wordt, als de naam van de Heere omlaag gehaald wordt. Er zijn heel veel momenten dat we zeker zullen inspringen in het leven. Als op straat iemand in elkaar geslagen wordt, dan doe je wat, waar of niet. Als ik zie dat mijn fiets gestolen wordt, dan ga ik er achteraan. En als we horen dat de naam van de Heere gelasterd wordt, dan mogen we niet zwijgen. Niet stilzwijgen als er gevloekt wordt. Daar gaat het over. Maar je kan ook letterlijk ook helemaal zwijgen over de naam van de Heer. Thuis, op school, op je werk, is dat geen diepe belediging van de naam van de Heer. Als je wel christen heet, maar gewoon doet alsof God niet bestaat, thuis en op je werk en op school. Wil je als christen in deze wereld leven, begin dan hiermee, met deze twee dingen. Laat ik proberen daar wat richting aan te geven. In de eerste plaats, laat merken dat God werkelijkheid is in je leven. Want voor veel mensen bestaat God gewoon niet. Ze weten helemaal niet of niet meer over wie het gaat. Daarom presenteer je christelijk geloof niet steeds in een negatieve zin. Door te zeggen, dit mag ik niet en dat mag ik ook al niet. Ik zeg niet dat je dat nooit moet zeggen, maar laat dat niet het enige zijn. Laat ook en vooral zien wat het christelijk geloof wel inhoudt. Dat het geloof veel waarde voor je heeft. En dat de Heere God de liefde van je hart heeft. Dat je God dankbaar bent voor wat je krijgt. Dat je je tentamen hebt gehaald. Dat je ziek was en beter bent geworden. Dat je naar de kerk mag. Vertel dat de Bijbel je schat is. Zeg dat je wel verdriet hebt om je gestorven oma, maar dat ze in de hemel is en dat dat je troost is. In de tweede plaats, laat aan je leven zien wie God voor je is. Noem zijn naam door je leven. Vriendelijk zijn, hartelijk, eerlijk, ootmoedig, liefhebbend, behulpzaam, matig, gunnend. Eigenlijk gewoon zoals een christen moet zijn. Met andere woorden, zwijg niet stil, niet in woorden en niet in je leven. Laten we voor we verder gaan met het tweede deel van antwoord 99 eerst zingen. Zet Heer een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond. Psalm 141, het derde vers. Bij de heilige naam van God anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat hij door ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen wordt. Laten we nu kijken naar de volgende en meer positieve kernbegrippen die in deze zin staan. Het eerste is dat wij de naam van God met vrees en eerbied gebruiken. Niet misbruiken dus, maar wel gebruiken. Niet helemaal niet gebruiken. niet God verzwijgen. Dat was wat ik zojuist bedoelde. Het is een minstens zo grote lastering van de naam van de Heere als je hem doodzwijgt. Als jouw eigen naam doodgezwegen wordt in je familie of in je gezin, dan weet je hoe erg dat is. Alsof je er niet bent. Alsof je niet bestaat. Dus wel gebruiken, maar eerbiedig. Met vrees en eerbied. Want we weten, wij zijn zondaars. En God is heilig. En we moeten zeggen met de dichter van Psalm 130, als u de ongerechtigheden gadeslaat, dan kunnen wij niet voor u bestaan. Dus, jongens, meisjes, als we gaan bidden, straks, maar altijd ook en overal, eerbiedig bidden. Met je ogen dicht, niet stiekem andere dingen doen. Netjes zitten, probeer mee te denken, probeer ook mee te bidden en mee te vragen om meer eer voor de Heere, om de heerlijkheid van zijn naam, om een nieuw hart voor jezelf en voor andere mensen. Eerbiedig bidden. Ook eerbiedig zijn onder het lezen uit de Bijbel, want dat is het woord van de Heere. En die woorden van de Heere met eerbied gebruiken. De Bijbel is geen handboek voor het maken van grappen of leuke woordspelingen, want het zijn Gods eigen woorden. Die woorden moeten we dus ook eerbiedigen als Gods eigen woorden. Dus ook niet denken of niet zeggen, God zegt dit wel zo, maar ja, ik denk er gewoon anders over. De Bijbel spreekt over schepping in 6 dagen, maar wij weten ondertussen beter. De Bijbel erkent maar 1 samenlevingsvorm, het huwelijk tussen 1 man en 1 vrouw, een verbond voor het leven. Maar wij denken daar toch wat genuanceerder over. De Bijbel verbiedt een homoseksuele verbintenis, maar ja, dat is verleden tijd. Wij weten wel beter. Dat is zijn woord niet eerbiedigen. Dat is zijn naam en wezen niet vrezen. De naam van God met vrees en eerbied gebruiken, dat is het eerste. En het tweede, wat er dan staat, is die naam recht belijden. Op een goede manier belijden. Zijn naam noemen, belijden en eren. Thuis, op het werk, op school, kortom overal in deze wereld. Want de Heere heeft gezegd, en ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Want zo zie wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal zich de Zoon des Mensen ook schamen wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. Dus je niet schamen voor de naam van de Heere, maar die naam belijden. En denk daar maar eenvoudig over. Denk dan niet in de eerste plaats aan die geforceerde en gespannen momenten waarvoor je de hele week al zenuwachtig bent, maar vraag en bid om spontane momenten om iets goeds te mogen zeggen over God en zijn dienst. Zoals dat dienstmeisje in de tijd van Elisa bij de vrouw van Naaman de Syriër. Daar hadden ze er ook geen idee van wie de God van Israël was. Ze zei het gewoon, met liefde, bewogenheid en hartelijkheid. Mevrouw, er is een God in Israël die meneer Naaman kan helpen. Eerbiedig gebruiken, maar ook recht belijden en aanroepen. Petrus loopt op de golven. Als hij naar het water kijkt, dan wordt hij bang en dan zinkt hij weg. Maar hij roept. Hij roept de Heere aan. Heere, help mij. Maar ziende de sterke wind, zo schrijft Matthäus, werd hij bevreesd. En als hij begon neer te zinken, riep hij zeggende, Heere, behoud mij. Jongens en meisjes, je kan niet meer eer geven aan de naam van de Heere dan door hem aan te roepen. Hoe dan? Nou zo. Heere, help! Behoud mij! Zoals David deed in Psalm 25. Wijzend naar de naam van de Heere. Heere, ik verdien het niet, maar om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Als je zo de naam van de Heere aanroept, dan zal je zalig worden. Opdat, en dat is het vierde wat de catechismus noemt, dat is het doel ervan, God in al onze woorden en werken geprezen wordt. Wat legt dat een grote verantwoordelijkheid op ons? In het bijzonder op Gods kinderen. Door wat je doet en zegt, door woord en leven er zorg voor dragen, dat de Vader in de hemel geen slechte naam krijgt. Naar het voorbeeld van zijn eigen kind, zijn enige geboren zoon, onze Heere. Want zo leven kan alleen door te leven uit hem, uit Christus, door alles van hem te verwachten. Zo leven kan alleen door te leven uit zijn verdiensten. Zwaar was de aanklacht tegen hem. Wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Ze zeggen, hij is een godslasteraar. Daar is hij van beschuldigd. U hebt de godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En zij allen veroordeelden hem, die nooit één zonde gekend of gedaan had, des doods schuldig te zijn. Maar hij zweeg stil. Hij zweeg als hij zwijgen moest. En hij sprak als hij spreken moest. Denk maar aan wat Johannes schrijft over wat de Heere Jezus zei. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Maar nu, hier, voor de rechtbank, zwijgt hij. Hij zwijgt om godslasteraars zalig te maken. Hij zwijgt voor en in de plaats van mensen die vloeken, die zijn naam misbruiken of die zwijgen als dat gebeurt. Als je daar iets van kent, maar hij is om onze ongerechtigheden, om onze godslastering verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld, de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden, dan wordt het zonder twijfel je hoogste verlangen en je innigste begeerte, dan doe je niets liever dan die ene naam lief te hebben. Te eren en hoog te houden en te verheffen, die naam zo heilig, groot en goed. Zondag 36 eindigt met een bedreiging aan het adres van godslasteraars. En dat brengt ons nog kort bij het tweede aandachtspunt, de waarschuwing van het derde gebod. Je hebt gemerkt, jongens en meisjes, die vloekers, die godslasteraars, dat zijn niet alleen de mensen buiten de kerk, mensen die in de wereld leven. Maar godslasteraars zijn er ook in de kerk. Want lasteren kun je alleen doen met iemand van wie je de naam kent. Je kunt zelfs dienen in Gods koninkrijk terwijl je een godslasteraar bent. Paulus zegt dat toch, later in zijn leven, dat hij een godslasteraar was. Denk ook maar aan dat andere voorbeeld in de Bijbel. Twee zoons van Aaron dienen voor het oog de Heere als priesters bij de tabernakel. Maar met hun leven, met hun doen en laten, lasteren ze de naam van de Heere. En ze moeten dat met de dood bekopen. Werken in de dienst van de Heere, dienen als ambtsdrager, staan op de preekstoel is niet ongevaarlijk. Dat kan je dood worden. Voor mensen hoef je niet bang te zijn. Maar je kan wel vrezen voor jezelf, voor je eigen hart. Wetend dat je staat voor de heilige God. En in de bank en op de preekstoel, daar dreigt gevaar. Want, zegt de catechismus, er is geen groter zonde, nog die God meer vertoornt dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Op het lasteren van de naam des Heren staat de doodstraf. En wie van ons heeft nou nooit de naam van de Heren gelasterd? Misschien wil je bijna je vinger opsteken, denkend aan die andere vraag. Wie heeft er nooit gevloekt? Maar ondertussen weet je wel, het zit dieper. Wie van ons heeft nooit de naam van de Heren gelasterd? Niemand? Dan hebben we allemaal de doodstraf verdiend. Zeker, ik zeg wel met Maria, hoe heilig is uw naam? Maar heb ik echt in alles wat ik doe en wat ik zeg en wat ik denk de eer van de Heren op het oog gehad en altijd op het oog gehad? Neem ik altijd en overal de naam van de Heren op mijn lippen zoals het zou moeten, tot lof en eer van Hem? Wat er overblijft, kinderen van God, aan het einde van zondag 36. Zien op het kruis, daar hangt de zondeloze Christus om mij, veroordeeld als een godslasteraar. Wat er overblijft, kinderen van God, wat Petrus zegt, want hiertoe bent u geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat u zijn voetstappen zou navolgen. Zijn voetstappen navolgen. Deze voetstappen. Vader, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen. Wat er overblijft, gemeente, deze bede. Leer mij om naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Amen. We zullen eindigen met dankzegging. Barmhartig God en Vader, uw naam is groot en goed voor allen die u kennen. We danken u dat u ons gaf dat we na mochten denken over uw naam en uw naam dat bent u zelf. Dat hoorden wij in de preek. We loven uw naam en we prijzen uw naam. Omdat u het waard bent om geloofd en geprezen te worden. Omdat u bent wie u bent. En omdat u ons tot uw volk hebt aangenomen. En omdat we hier in de kerk mochten zijn om over u te horen en u beter te leren kennen. Heren, als we onbekeerd zijn, geef dat we de heerlijkheid van die naam gaan zien. De heerlijkheid van die God die zich barmhartig en genadig noemt, groot van weldadigheid en waarheid, die de trouw bewaart tot in het duizendste geslacht, maar die daar ook bij gezegd heeft, als dat u nou niet kan bewegen om mij te dienen, als mijn goedheid je nou niet zegt, dan zal ik ook niet onschuldig houden. Die aan mij geen behoefte heeft, die mijn naam ijdel heeft gebruikt, die mijn naam gelasterd heeft door niet in mijn zoon te geloven. Heren, bewaar ons daarvoor. Geef dat we deze dag tot uw eer en verheerlijking mogen doorbrengen in vreugde over uw naam die ons nabij is gekomen, ook in deze preek. Bewaart u ons en breng ons vanavond weer in uw huis. Wilt u dominee Schipper hier dan ook brengen en vervullen met de Heilige Geest. Geef dat hij woorden van leven zal spreken en wilt u hem daarbij helpen. En geef ook deze avond uw aanwezigheid in uw gemeente. Vergeef al onze schulden. En hoort u ons gebed en neem onze dank aan, alleen om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit de 10 geboden, vers 1, 4 en 9. De versen 1, 4 en 9 uit de berijmde 10 geboden. eindigen met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.